We zijn bezig met een serie en die heet Je toekomst in bezit nemen. En gaat met name over Jozua. En ik denk dat die heel praktisch kan zijn. God heeft een toekomst voor jou. En als ik dat zeg, weet je, God heeft een plan met je leven. God wil dat je je leven investeert. Dan zegt denk ik, iedere christen zegt wel, ja, dat is waar. Dat geloof ik. Maar hoe je nou die toekomst je toe-eigent, dat is nog niet zo makkelijk. Is dat iets wat fatalistisch over je komt? Weet je wel, ga nou maar veel naar de kerk en bid nou maar en dan gebeurt het wel. Dus met andere woorden, God doet het. Of is dat, moet jij het dan toch maar doen en dan hopen dat God het zegent? Hoe zit dat samengaan? Hoe ziet dat eruit? En dat is een beetje waar we induiken. Vandaag gaan we het hebben over stappen in geloof nemen. Dus al die woorden die we gehoord hebben in de voordienst. En ik dan nog eens een keertje apart van iemand. Die past daar wel in. En ik zal kijken of ik ze erin krijg. Wat hebben we gedaan? We zijn begonnen met de belofte van God. Elk stukje grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie. Zoals ik Mozes heb beloofd. Visie krijgen op de toekomst en het proces. Daar hebben we al gezegd dat er een spanning zit tussen God en jou, of tussen het kennen van God en die relatie die je met God neemt. Want God zegt, doe jij nou maar een stap en dan zal ik het zegenen. Of alles wat jij betreedt zal ik je geven. Maar is iedere stap die je neemt wel een stap die God kan zegenen? Dat is natuurlijk weer de andere vraag. En is dat altijd de wil van de Heer? Dus dat is een zoeken naar, hoe doe je dat? Maar daar hebben we in ieder geval naar gekeken dat de visie is waar we heen gaan. En dat we die spanning ook bewust op gaan zoeken. Tweede punt was Jozua 5, zijn we net vooruit gegaan. Het vertrekpunt. En de reden dat we dat wat naar voren hebben gehaald is omdat ik daar wat extra aandacht aan wil geven. Omdat ik de context goed vind. En in evangelische kringen die context wel eens ontbreekt. En dat is namelijk Gods grootheid. In hoeverre zijn we echt onder de indruk dat we een grote God hebben? En zijn we nog wel eens onder de indruk van zijn grootheid? En snappen wat de implicaties daarvan zijn? En als het goed is, heeft Martin dat verhaal verteld van die visser die visjes ving en alles onder de 25 centimeter mee naar huis nam. En alle grote vissen weggooide, want die pasten niet in de koekenpan. En zo is het met God vaak ook. Als je de grootheid van God niet een goede plek in je leven geeft, loop je de neiging God te limiteren tot jouw mogelijkheden. En dan krijg je ook dat van zo werkt God. Dat hoor je mensen wel zeggen. Dan denk ik van zo, jij kent God goed zeg. Mag God ook buiten jouw grenzen werken? Kan die ook groter zijn dan het idee wat jij van God hebt? En hoe ziet dat er dan uit? Dat levert ook weer spanning op, namelijk dat God dan dingen kan doen die jij niet leuk vindt. En dat God misschien wel eens wat anders zich openbaart dan wat jij gedacht had. En dat wordt dan spannend. Maar als je onder de indruk bent van zijn grootheid, valt het wel mee. Hier gebeurt iets. Het scherm aanraken, ja. Je krijgt een blue screen. Dat is leuk, hè? Moderne diensten. Je krijgt blue screens en zo. Ik dacht dat blauw een toestand was. En ik hoop niet dat dat op zondagochtend gebeurt bij jullie. Oké. In de voordienst zei Janneke, die had een beeld over dat God als een moeder is. Hè, van een moeder zal nooit haar kinderen verlaten, die Bijbeltekst. Dus dat God altijd bij ons is. En ik vond het heel opmerkelijk dat zij de moederrol daarin naar voren bracht. En dat is wel goed. We zijn geborgen in Christus. We zijn geborgen in God als we naar onze toekomst kijken. Dus ook al moet jij een stap nemen en moet je daar God in zoeken, is het wel vanuit die geborgenheid die we doen. Het tweede punt, de vertrekpunt, daar had Martin ook een beeld bij en daar wil ik nog wel even doorgaan. Dat heeft veel met dat vis te maken. Hij had het over zo'n hamsterbal. Dat is zo'n plastic bal waar je een hamster in stopt en als die hamster dan gaat lopen, dan kan die door de hele kamer. En hij zei daarbij van, dan is hij even vrij. Maar hij is natuurlijk helemaal niet vrij, hij zit nog steeds in die bal. En ik denk dat dat een punt is wat ik wel heel graag een klein beetje wil benadrukken. Ik zie heel veel mensen die in hun specifieke bal door het leven rollen en dan denken dat ze vrij zijn. Dat kan een evangelisch balletje zijn, dat kan een pinksterballetje zijn, dat kan een religieus balletje zijn, dat kan, maar net welke richting je op zit. En dat is met name wanneer mensen hun identiteit vinden in de geloofsrichting waarin ze zitten. Dan heb je een bepaald concept en heel je leven moet erin passen, met alle gevolgen van dien. Dus het gevolg is dat, weet je wel, alleen maar de diensten die dat en dat en dat gebeurt, dan is het goed. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de aanbidding. Weet je, de vorm van aanbidding, zoals wij die beleven, heet in onze oren en gedachten aanbidding. En er zijn mensen dat als je die liederen niet zingt, is er geen aanbidding. Nou, dan zit je in je eigen balletje gevangen. Terwijl als je dan bijvoorbeeld op een andere omgeving komt waar de aanbidding anders is, bijvoorbeeld ter zee of in een gereformeerde kerk of waar dan ook, dan is dat ineens geen aanbidding, hè? En dan hoor je ze dat ook zeggen van, die hebben geen aanbidding. En dan denk je dus vrij te zijn, maar in ten diepste beweeg jij je gewoon in dat balletje. Daar wil ik wat op doorgaan, omdat die problematiek gewoon ook in onszelf zit. Ook wij leven wel in het Church on the Way balletje als je niet oppast. Dus ik wil met jullie eerst eens stilstaan bij slaven in de woestijn zijn, want dat was het volk. Er was een gesprek tussen evangelische en pinkstermensen. En er werd over gesproken dat evangelische en pinkstermensen, die hebben toch vaak een godsbeeld dat God er is om hun problemen op te lossen. Dat merk je aan alles, want we preken ook van ga nou maar naar Jezus toe, dan lost hij al je problemen op. Dat is ten dele natuurlijk waar. Alleen als je wat langer meeloopt, dan kom je tot ontdekking dat God niet altijd alle problemen oplost. En dan komen we dan ook in conflict. Het is met name onze beweging die heel veel moeite heeft met bijvoorbeeld de vraag, waarom geneest God niet altijd? En dat komt uit het godsbeeld. God is er om al mijn problemen op te lossen. Terwijl als je vanuit Gods grootheid gaat praten en ook ruimte laat dat God misschien wel groter is dan wat wij zien, dan kom je tot de ontdekking dat dus niet God er is om al onze problemen op te lossen, maar dat God misschien wel eens het probleem is. En dan bedoel ik niet het probleem van, oh, God is een probleem. Maar het is wel een probleem als we hem niet altijd helemaal begrijpen. God is groter dan ons. God is groter dan ik. God weet meer dan ik. God bestrijkt een groter gebied dan ik. God overziet veel meer dan ik. Dus kunnen er dingen gebeuren die ik niet overzie. En heb ik dan nog steeds vertrouwen in die grote God omdat ik een openbaring van God gehad heb? God wil ook veel verder met ons dan de probleemoplosser zijn. God wil een relatie met ons in voor- en in tegenspoed. God wil een relatie met ons die wat verder gaat. En ik zal dat een klein beetje verder uitdiepen. Even heel serieus. Hoe zien de meeste gebeden van jou eruit? Even heel eerlijk zijn, naar jezelf. Is dat heel veel, Heer wilt u dit, Heer wilt u dat, Heer wilt u zus, Heer wilt u zo? Even voor jezelf. Of is het ook wel eens wat anders? Stel dat je een zoon hebt van 21 en die zegt, papa wil je dit voor me doen, papa wil je dat voor me doen. Papa wil jij voor me zorgen, papa wil je me helpen met dit, papa wil je me helpen met dat. En die jongen wordt 21, 22. Hoe lang vind je dat vaderbeeld een fijn vaderbeeld? Of wil je niet een keertje dat er wat verandering in komt? Heb je een peuter van 4 jaar, papa wil je dit doen, papa wil je dat doen, dan sta je op en dan wil je dat wel. Ik ben altijd blij met mijn kleinkinderen, die vinden papa en opa natuurlijk nu nog een grote held. Die kunnen alles. Nou, opa niet, maar dat is wel een beeldvorming. Maar er komt een dag dat ze zelfstandiger worden. En er komt een dag dat je als vader niet tevreden bent met het vaderbeeld, dat je kinderen alleen maar vragen, papa wil je dit, papa wil je dat. Dan wil je veel liever dat ze zelf initiatieven nemen. En zo is met God ook. Papa wil je dit doen, papa wil je dat doen, is veelal hetzelfde beeld als een slaaf die nog in Egypte leeft. Nou, dat moet ik even voor degenen die de Bijbel niet zo goed kennen even uitleggen. Het volk Israël leefde als slaven in Egypte, werden daar bevrijd door een groot wonder waar ze niets voor hoefden te doen, alleen maar te lopen, een paar geboden wel, bloed aan de deur smeren. Maar op zich zijn ze daar verlost door de kracht van God. En dan komen ze in de woestijn en in de woestijn zorgt God voor ze. Ze hoeven niet te bouwen, ze hoeven niks te doen, ze hoeven alleen maar door te trekken, te wandelen. En God zorgt voor eten, God zorgt voor water. Papa wil je dit, papa wil je dat en het gebeurt. Tegelijkertijd lezen we dat ze heel vaak klachten hadden. Net als kleine kinderen, want je verzorgt je kinderen wel, maar je weet wel als je zegt van papa mag ik eten en je geeft aan een kind de bruine bonen en de groenten, dat ze zeggen dat lus ik niet. Ze willen alleen maar Twix en ze willen alleen maar chips, toch? En zo is het met het volk Israël precies ene. Kleine kinderen die gewoon geleid worden. En dan komen ze bij het volk, bij het land Israël, Canaan, en dan moeten ze dat land innemen en dan wordt van hun volwassenheid gevraagd. Op de dag dat ze door de Jordaan gaan, stopt ook het manna. Dan moeten ze zelf gaan verbouwen. Dan moeten ze hun eigen verantwoording op hun nemen. Hoe zou God naar ons kijken? Is God blij als we steeds vragen, vader wilt u dit, vader wilt u dat? En wanneer vindt God het fijn als we zeggen van, ik wil mijn verantwoording opnemen in mijn relatie met u? Vader wilt u dit, vader wilt u dat? Of een stap verder. Ik wil nog een stapje verder gaan. Ook door de evangelische theologie, die uitgaat van een nog steeds de gereformeerde theologie, die weer uitgaat van de zondeval, ontstaat ook het beeld van, jij bent een slecht mens, Jezus is voor je gestorven, dat is het allerbelangrijkste wat er is dat je gered wordt. En als je gered bent, kom je in de hemel. Dat is ongeveer 80% van wat er vaak gepreekt wordt. Jij bent slecht, je hebt zonde gedaan, je moet Jezus aannemen en als je Jezus aanneemt, kom je in de hemel. Dat is waar, maar dat is maar een heel klein gedeelte van wat God ons te bieden heeft. Het vervelende daarvan is, ik heb Jezus aangenomen al een jaartje of 40 geleden, maar ik ben nog steeds niet in de hemel. Hè? Dat vind jij niet vervelend. Maar het levert wel een spanning op, namelijk. Want wat doe je al die tijd dat volmaakte nog niet komt? En tot die tijd heb je toch te maken met een heleboel dingen. Namelijk dat die God wat groter is en dat het leven een stukje ingewikkelder is dan alleen maar in de hemel komen. En er is geen groep van christenen dan de evangelische groep waar je meer teleurgestelde christenen tegenkomt. Dat is in onze kring het hoogste. En dat heeft alles met dit te maken. Weinig begrip van het koninkrijk van God en weinig begrip van dat God jouw leven wil gebruiken en dat je een compagnon van God mag worden en dat je niet langer hoeft te vragen om de redding. Maar dat er een beloofd land voor je ligt wat jij mag innemen en je stappen kan doen en geen slaaf meer hoeft te zijn. Vader, hoe wilt u mij gebruiken? Wat is mijn verantwoording in deze situatie? Dat zijn de gebeden. Wat wilt u dat ik doe? Of vader, ik denk dat ik dit ga doen, wat vindt u ervan? Dat is hetzelfde gebed. Stappen nemen en de vrede van God zoeken in datgene wat jij mag doen. Het gevaar van de vorige stap was, als je alleen maar gelooft in redding, en dan met name de eeuwige redding, en je visie daarin niet verbreedt, is dat we het vaderhart van God tot ons nemen. En als je dan zo'n kindje blijft van mijn vader kan alles, maak je van God een Sinterklaas. Daar heeft de Raafvalbeweging behoorlijk wat wonden mee opgelopen. Door alleen maar die kant te belichten. We praten niet graag over God als rechter. God als straffende God, zeggen we, nee, dat is die niet. Nou, even wat zeggen, ja hoor, dat is die wel degelijk. Staat heel duidelijk in de Bijbel. Alleen in Jezus openbaart hij zich niet naar ons als een straffende rechter. Zo komt hij niet in eerste instantie naar ons toe. Maar ik kan je vertellen dat er een dag aanbreekt en dan zal God rechter zijn. En dat moet je toch een plek geven. Daar hoef je niet bang van te zijn, want wij mogen in Jezus tot hem komen. Dus God, van God is Sinterklaas maken, laat alleen maar zien hoe klein je nog bent in je geloof. Jouw verantwoording oppakken is ook inderdaad je beloofde land ingaan en je toekomst pakken. Ik ga wat zeggen. Als je in plaats van papa wil je dit, papa wil je dat, heb ik een wens naar mijn kinderen dat ik heel graag wil, dat ik hun wil graag wil doen. En dat is met God precies eender. God wil heel graag jouw wil vervullen. En als je nou een beetje slim bent, dan zeg je, ja, maar Henk, we bidden toch uw wil geschieden. Dat is toch het mooiste? Ja, dat klopt. En die twee hoeven ook helemaal niet in tegenspraak te zijn. Ik zeg het één alleen maar eventjes om je wakker te maken. God wil niks liever dan dat onze wil zijn wil is. Dat we zijn wil zoeken, maar niet als een slaaf van wat moet ik doen en dan doe ik dat. Maar ik heb een verlangen te willen denken zoals Jezus denkt, te zijn zoals Jezus zou zijn. Zijn wil te doen en daar plezier in te hebben en dat dat ook mijn wil is. Dus het verlangen van Jezus was de wil van de Vader te doen. En ik lees in de Evangelie niet dat hij dat met tegenzin deed. Dat was ook zijn wil. En God wil niks liever dan dat jouw wil ook de zijne is en dat hij jouw wil kan vervullen. En ik denk er zijn een heleboel situaties in het leven die behoorlijk neutraal zijn. Waarin je zegt van, Vader, wat wilt u dat ik doe? En dat de Vader zegt, wat wil je zelf? Wil je linksom, wil je rechtsom? Wat zullen we doen? Vader en zonen, dat is het koninkrijk van God. Met andere woorden, als je daarnaar kijkt, dan betekent dat dat je verantwoording hebt. En dat is lastig. Want die moet je naar je toe trekken. En die moet je wel inderdaad verantwoordelijk voor zijn. En op het moment dat je verantwoordelijk bent, worden jouw stappen ook in geloof. Nou, dan komen we op het topic wat we vandaag gaan behandelen. Stappen in geloof nemen naar je toekomst. Hoe doe je dat? Nou, laten we eens kijken hoe de wereld daarmee omgaat met Indiana Jones. En die kant gaan wij niet op. Maar het is wel leuk om even naar te kijken. Moet ik verder, hè? Sorry. Geloof nemen. Ik kom wel uit kringen waar ik genoeg predikers heb gehoord die dit soort dingen van je verwachten. Van een stap in geloof nemen is een sprong in het duister en een soort 100% overgave. Of als een gek iets te gaan doen waarin je zegt van, en dit is wat God van je verlangt. Ik zeg niet dat dat nooit zo is. Er kunnen situaties in je leven zijn dat God van je vraagt om zo'n soort stap te nemen. Maar dat is zelden. Dat is echt zelden. 9 van de 10 keer in jouw leven, als het gaat om waar moet ik werken, noem maar op, het leven, hoe moet ik met de situatie omgaan, zal het wat genuanceerder liggen. Stappen in geloof nemen, hoe doe je dat? Het volk Israël is een volk wat uittrekt uit Egypte. 40 jaar zijn ze woestijnvolk en dan moeten ze het beloofde land intrekken en dan moeten ze door de Jordaan. Dat is een nieuwe ervaring voor ze en dan moeten ze een paar stappen in geloof nemen. En dat hele stuk, dat is hoofdstuk 3, staat op de achterkant van het bulletin, gaat erover. Nou, laten we daar nou eens naar gaan kijken. De volgende ochtend vroeg trok Jozua met het gehele volk, weg uit Sittim. Ze kwamen tot aan de Jordaan, waar ze 3 dagen bleven voor ze overtrokken. Op de 3e dag gingen de schrijvers het kamp door om het volk te zeggen: wanneer u de Levitische priesters, de ark van het verbond met de Heer, uw God ziet dragen, dan moet u het kamp ombreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el, kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nog nooit eerder geweest. En Jozua zei tegen het volk: reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. De volgende dag gaf hij de priesters de opdracht: ga met de ark van het verbond voor het volk uit. De priesters namen toen de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. En de Heer zei tegen Jozua: vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij de alle Israëlieten hoog in aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je bij zal staan. Zoals ik Mozes heb bijgestaan. Zeg tegen de priesters die de ark van het verbond dragen dat ze zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn gekomen in het water moeten blijven staan. Jozef riep toen het volk bij elkaar en zei: luister naar de woorden van de Heer uw God. En hij vervolgde: u zult merken dat de levende God in uw midden is en beseffen dat hij het is die de Kanaïeten, de Hetieten, de Gewieten en de Perizieten en de Gergazieten en de Amorieten en de Jebusieten voor u de vlucht zal dragen. De ark van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. Kies nu 12 mannen, 1 uit elke stam. Op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan ingaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. Toen het volk het kamp had opgebroken en om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam. Heel in de verte bij de stad Adam die vlak bij Saratan ligt. Het water dat naar de Zuidzee ging, oftewel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel het volk overtrok tot de laatste man. Dit is een verhaal over stappen in geloof nemen. De Bijbel is vrij expliciet en geeft een heleboel details hier in dat stukje. En voor ons is het een goede zaak om nou eens te kijken: hoe leef je nu in geloof? En hoe neem je nu stappen in geloof in je leven, op wat voor onderwerp dan ook? Wat is de normale gang van zaken en wat zijn de spanningen waar je tegenaan loopt? Is het iets dat je een woord van God moet hebben en dan doe je dat? Is het zoiets als Indiana Jones, weet je? Je staat voor een onmogelijke situatie en weet je wel, je doet maar een stap van de Heere zegene de greep. Dat zou ik niet doen, tenzij ik echt een heel duidelijk woord van de Heer heb en dan echt ook wel 2 of 3 bevestigingen. Maar meestal krijgen jullie die ook niet. Dat zouden we willen. 9 van de 10 keer is toch een beetje van zoeken. Wat moet je doen? Nou, wat zijn nou de principes die je uit dit stuk kan halen die daarin helpen? Het eerste is dit. Je moet gewoon op weg gaan en tijden van rust inbrengen. Op weg gaan is voor ons als discipelen van de Heer ook wel de weg die we moeten gaan in discipelschap. De volgende ochtend trok Jozua met het hele volk weg uit Sittim. Ze kwamen tot aan de Jordaan, waar ze 3 dagen bleven voor ze overtrokken. Dat volk is gewoon op weg. Leef je leven zoals je dat normaal gewend bent en behoort te doen. Je doet de dingen die je behoort te doen, daar zit gewoon het leven in. En daar leidt God je ook in. En dan kom je een keer voor een Jordaan en dan neem je de tijd om erover na te denken. Je tijd nemen heeft ook alles te maken met je Sabbat nemen. Jij en ik, ons normale leven richten we in door hard te werken en de dingen te doen die we doen. Maar ook een tijd te nemen waarin je God de ruimte geeft om in je leven in te spreken. Op het moment dat je dat verzaakt, schrik niet dat je leven het overneemt van jou. Dan word je geleefd. Ik en jij hebben het allemaal nodig dat we bij tijd en wijle, zo ongeveer één keer in de week, een dag apart zetten waarin je stil bent en tot rust komt. Henk, bedoel je dat je op zondag niet meer mag fietsen? Nee, natuurlijk niet. Dat heeft er niets mee te maken. Ik bedoel dat je eens in de week tijden neemt dat God tot je kan spreken. Dat je afstand neemt. Ik hoorde Martin Nixon met een boek bezig. En in dat boek zegt die man, ik heb een nieuwe vastentijd uitgevonden. En die man die vast op zondags van zijn iPad, iPod, iPhone en zijn iPad en zijn Mac die hij heeft. Op zondag gaat bij ons de computer niet meer aan, de telefoon niet meer aan, de iPad niet meer aan. Dan zijn we er voor het gezin. Zijn vader die dat zegt. En ik snap hem helemaal. Dat is een mooie manier van vasten. En zo kan je een heleboel vormen van vasten voorstellen. Maar ik dacht van, er zit wel wat in. Om niet op zondag alweer bezig te zijn met wat moet ik morgen doen en alvast wat dingen voor te bereiden. Ik heb die neiging wel eens. Om dan toch maar weer eventjes dingen te doen. Om te zeggen, nee, één dag in de week ben ik stil. Doe ik bepaalde dingen niet. Een paar weken geleden gingen Janet en een aantal van de mensen hier naar Feyenoord Excelsior, geloof ik. En die vroegen, ga je mee, Henk? Nou, alles in me zegt dan ja. En ik zei, nee, dat doe ik niet op zondag. En toen keken ze me aan van, is dat zo'n heilig wetje? Nee, de zondag is gereserveerd voor Joke en mij, voor rust, voor wandelen, voor dingen doen. En dan is het jammer voor Feyenoord. Maar die dag staat vast. Die heb ik al afspraken gemaakt en die vaststaan. En mijn vraag aan jou is van, als je met Jezus leeft, zijn die momenten er dat je afspraken met de Heer Jezus vaststaan? En dan niet alleen maar de prediking, maar wel wat verder. 3 dagen bleven ze rusten. De rust van de Heer zoeken, zodat hij spreken kan. Anders word je wel gejaagd. Tweede is, kijk naar het bewegen van God op gezonde afstand. Op de 3e dag gingen de schrijvers het kamp door om het volk te zeggen, wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen, dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el, kom niet dichterbij. En let op wat er dan staat. Op grote afstand blijven, want dan kan je zien welke weg je moet volgen. Want u bent hier nog nooit eerder geweest. Welke principes haal je daar nu uit? Nou, heel simpel. Als ik voor grote stappen sta in het leven met de Heer, dan is het goed dat je kijkt naar het bewegen van God. Nou, hoe doe je dat? Kijken naar wat God aan het doen is. Alert zijn dat God kan spreken. Alert zijn wat God aan het doen is. Waar is God mee bezig, bijvoorbeeld in deze gemeente? En waar slaat dat op mijn leven? En wat heb ik gehoord? En wat past dat in mijn leven? En dan moet je wat afstand kunnen nemen tot de dingen die gebeuren. En op het moment dat je dat doet, spreekt God ook. En heb je je lessen. En omdat je wat afstand hebt, kan je ook de weg zien. Wat ik niet bedoel te zeggen is dit. Dat je hyper nerveus naar de gemeente komt van, oh, de Heer moet spreken, de Heer moet spreken. En dan moet er een profetie komen. En als er dan een profetie is, oh ja, nou weet ik wat ik moet doen. Dan zit je er zo bovenop dat je of dingen hoort in profetieën die niet gezegd worden, of dat profetieën die voor je bedoeld zijn je niet meer hoort omdat ze buiten je gezichtsveld liggen. Een gepaste afstand is, ik weet waar de ark van het verbond zit, waar God zijn gemeenschap deelt. Ik weet dat ik daar zijn moet en God mag me altijd verrassen. Maar ik kom ook met een ijver en met een verlangen. Ik ga God weer ontmoeten en God kan tot me spreken. Want als God tot me spreekt, dan zie ik hem bewegen. als ik God zie bewegen in de gemeente, in de wereld en noem maar op. Heer, wat mag ik daarmee doen? Dan zie ik ook welke weg ik mag volgen. Want je bent er nog nooit eerder geweest. God zijn, volgen betekent heel gevoelig voor de Heilige Geest zijn. Op grote afstand betekent ook dat je ruimte hebt voor een second opinion. Dat je niet al te hard holt met alle charismatische dingen. Maar dat je zegt van Heer, als dit werkelijk van u is, wilt u dat nog een keer bevestigen? Dan ben je geen zeurpiet. Gideon is daar een prachtig verhaal van. Er zijn zaken in het leven die ik niet zou doen zonder een enorme bevestiging. Bijvoorbeeld met wie je trouwt. Lijkt me toch wel iets waar God wel iets in te zeggen heeft. En ook helemaal niet verkeerd om midden in je emoties toch te zeggen, Heer, maar ik wil een bevestiging van u. Of niet? Ben ik een beetje dom? Waar je woont, lijkt mij wel iets om voor te bidden. Joke en ik hebben behoorlijk wat afgebeden van Heer, waar wilt u dat we wonen? En tot op de dag van vandaag zien we steeds weer de bevestiging dat dat goed is. We zitten op de plek waar God ons hebben wil, waar je werkt. Heer, wilt u deuren openen, wilt u deuren sluiten? En dan zoek je de wil van Heer in. In het boek wat Martin en ik aan het lezen zijn, wordt ook gesteld, mensen die stappen nemen, die voelen zich ook geen werknemer, maar zij voelen zich geroepenen. Je werkt op de plaats waar je werkt, niet omdat je daar de centjes krijgt, maar omdat je weet, God heeft me daar geplaatst. En de baas is een instrument van zegen van God, waardoor je centen krijgt. Maar je bent niet afhankelijk van hem, want je bent een geroepene. Dat zijn dingen waarin je Gods leiding heel duidelijk wil ervaren. Maar of je morgen boontjes eet of spruitjes, ik denk niet dat God zegt van, wil je alsjeblieft 3 dagen stil zijn voor mij voordat ik daar een antwoord op geef. Het zoeken van de Heer en zijn leiding is toch vaak een zaak van de nodige afstand durven nemen en kunnen nemen. Dan de volgende vers staat, en Jozua zei tot het volk, reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden worden, wonderen verrichten. Bereid je voor op de stappen die je moet gaan nemen. Hier staat reiniging, je voorbereiden. Als je voelt dat God iets van je wilt, en je moet gesprekken voeren of wat dan ook, bereid je dan ook voor. Vraag niet van God altijd als Sinterklaas gedoe dat hij het dan wel geven zal. Als je op een sollicitatiegesprek moet, terwijl je hoopt dat God je nieuwe baan geeft, zal je ook je baantje, je sollicitatiegesprek goed moeten voorbereiden. En dat doe je in gebed. En dat doe je voor de Heer. En je doet het ook achter je bureau en je zorgt dat je je zaakjes in orde hebt. En dan kan God ook een wonder verrichten. Ik geloof dat wonderen in de leiding van de Heer altijd wonderen zijn waarvan je zegt, was het nou een wonder of is het nu echt, is het iets wat wij hebben gedaan? Ik geloof dat heel vaak in het leven dingen toeval, geen toeval zijn, maar gewoon leiding van de Heer. Ik bid vaak op mijn werk voor de omstandigheden waarin ons werk zich bijvoorbeeld bevindt. En als de Heer me gebruikt, dan zeg ik, Heer, ik ben klaar. En dan bereid je je voor. En als er dan toevallig een ontmoeting komt waarin het gesprek plaatsvindt, dan is er geen toeval meer. Dan is dat leiding van de Heer. Doordat je samen inderdaad de weg vervolgt. Dus bereid je voor. Zaken inschatten. Je onzekerheid erkennen. Geloof heeft altijd met oppositie te maken en met risico's nemen. En je hoeft niet te zweten zoals Indiana Jones. Weet je wel, dat is niet de bedoeling. Maar dat er spanning is, ja, wel degelijk. En die spanning mag je best bij de Heer brengen in je voorbereiding. Blind geloof, o Jezus spreekt en ik doe dat in geloof, want de Bijbel zegt, dat soort houdingen, en die kennen we heus wel, ik kom er steeds meer achter, is gewoon blind vertrouwen, is het niet, noem het zo. Maar het is gewoon onzekerheid, of het is eigenlijk gewoon ontkenning van de waarheid. God gaat dit doen, bom, ik weet het zeker. Ik denk dat iemand die echt met God wandelt een stuk rustiger is. En ook die ruimte laat van, het zou ook wel eens een beetje anders kunnen. Ze waren hier nog nooit geweest. Ze hadden ook alle reden om wel te denken van, zo gaat hij het doen. Let maar op, de volgende. Want geloof is altijd nieuw. De volgende dag gaf hij de priesters de opdracht: ga met de ark van het verbond voor het volk uit. Nou, die ark van het verbond kenden ze. De ontmoeting met God. Dus daar gaat het gebeuren. Nou, dat moet je doen. Vooral dat volgen. De priesters namen de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. En de Heer zei tegen Jozua: vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij de alle Israëlieten hoog in aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je zal bijstaan, zoals ik Mozes heb bijgestaan. Als God dat zegt, nou even naar Jozua toe. Die heeft dat meegemaakt, hè? Die overtocht door de Schelfzee. Die nacht komt er een hele lange storm. Dus dat volk heeft geen oog dicht gedaan. Neem dat maar van mij aan. Een enorme wind staat er. Dat is de Heilige Geest. En Mozes moet zijn staf uitstrekken en dan komt die wind. En dan scheidt het water zich, links en rechts water. En dan trekt het hele volk uit Egypte door de Schelfzee de woestijn in. Nu staan ze weer voor een water. De rivier is ver buiten zijn oevers getreden. En Mozes krijgt de belofte: kijk dan maar naar de ark van het verbond, mijn aanwezigheid. En ik zal je bijstaan zoals ik Mozes heb bijgestaan. Welk plaatje komt het eerst in zijn gedachten binnen dat hij moet gaan doen? Dat is toch... Dan komt er een wind. Want zo doet God dat altijd. En dat zie je bij onze kringen heel vaak gebeuren. Terwijl God zegt: nee, ik ga wat nieuws doen. Anders. Jij gaat stappen nemen. Dus geloof is altijd nieuw. Je kan het niet altijd van tevoren zeggen: zo gaat God het doen. Eén ding kan ik je wel zeggen: dat God je nooit in de steek zal laten en dat hij altijd bij je zal zijn. Hier is het geen wolk, maar de ark van het verbond. Hier is geen aanwezigheid van buitenaf, van een farao. Hier is het alleen maar een volk wat optrekt en in de aanwezigheid van de relatie met God stappen moet gaan nemen. God voor je uitzien lopen, dat is heel belangrijk. Soms zie je dingen, een beetje van: dit is wel de weg van God. En dan zie je God voor je uitlopen doordat hij dingen bij elkaar brengt. Wat ik dan zei, dat is ook toevallig dat hij nou net op mijn weg komt. En dat je een goed gesprek hebt. Hier is bij Mozes is een enorme manifestatie van Gods kracht. Bij Jozua helemaal niet. Het is niet eens zichtbaar. En dus komt er een test. De test is in de situatie van je leven gewoon blijven staan. Dat is ook geloof. En hem voor je laten strijden. Zeg tegen de priesters die de ark van het verbond dragen dat ze zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn gekomen in het water moeten blijven staan. In het water. Jozua riep het volk bij elkaar en zei: luister naar de woorden van de Heer uw God. En hij vervolgde: u zult merken dat de levende God in uw midden is en beseffen dat hij het is die de Kanaanieten en al die anderen voor u op de vlucht zal jagen. De ark van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. Kies nu 12 mannen, enzovoorts. En op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde de Jordaan ingaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. Nou, allereerst, wat was nou de verwachting toen God dit zei en ze hoorden die woorden? Zeg tegen die priesters dat ze in het water moeten blijven staan. En als ze dat doen, aan het eind, op het moment dat de priesters de ark, de Jordaan indragen, zal de stroom tot stilstand komen en het water zal oprijzen als een dam. Wat voor beeld krijgen die gasten? Die denken van: nou ja, vorige keer was het een staf, nou is het dit doen en dan... Toch? Dat zou ik denken. Want ja, bij Mozes ging het ook zo. Maar mooi niet. De test was dat ze midden in dat water moesten staan en dat dat water veel verderop zou stoppen. Dus die gasten hebben daar een paar uur midden in het water gestaan. En je kan dat voorstellen, weet je, dat zijn natuurlijk de oudsten van de gemeente. En dat die ene tegen die andere zegt: joh, zie jij al wat gebeuren? Ik vind het nou toch wel een beetje koud worden. Die zijn heus goed nat geworden. In de test komt altijd jouw onzekerheid naar voren. En wat je als christen niet moet doen, is je onzekerheid onderdrukken met zogenaamde geloofsuitspraken. Er is niks verkeerds aan om tegen God te zeggen: Vader, ik weet het niet zeker. Help. ik dacht dat u wil dat we dit deden, maar het water staat me nu wel aan de lippen. Het kan zelfs zijn dat je fouten maakt in je leven en dat je in de ellende bent gekomen. God is niet iemand die straft omdat jij in de ellende en daardoor in de ellende zit. God zegt, ik zal jou niet in de steek laten, ik wil je zelfs helpen uit die ellende te komen. En bij de een kan dat een wonder zijn en bij de ander is het een weg die je moet gaan bewandelen samen met hem. Allemaal afhankelijk van wat God je leren wil. Ik kan dat niet voor je invullen. Ik kan wel met je bidden dat God met jou is midden in de situatie waarin jij zit en waar je uit moet komen. Of door een wonder, of door de dingen die God gewoon met je samen wil bewandelen. Dat betekent dat je niet moet weglopen. In je situatie van je leven gewoon gaan staan in geloof en zeggen van, ik vind het een waardeloze toestand waar ik in zit. Ik weet niet precies wat ik moet doen, maar ik blijf hier staan, want ik ga samen met God. En ik blijf God vertrouwen dat hij me helpt in de situatie waarin ik zit. Ja, ik geef toe dat als de Heer morgen me 1 miljoen geeft, dat al mijn problemen opgelost zijn, maar ik moet er niet van uitgaan dat dat gebeurt. Misschien wil hij me wat anders leren. Ja, ik hoop dat God dit of dit doet. En dan kan je het noemen, alle zaken waar je wel eens tegenaan loopt. Maar als het niet gebeurt, dan nog geeft God me een uitweg. De vrienden van Daniël zijn er een fantastisch voorbeeld in. Als koning Nebukadnezar tegen hen zegt van iedereen moet zijn knieën buigen. En als je dat niet doet, word je in die vuur overgegooid. En dan blijven ze staan. En dan zegt die koning, wie is zo machtig dat hij jullie kan redden uit die vuur over? Je denkt toch zeker niet dat die God van jullie je gaat redden? En dan zeggen die mannen, ja, dat kan die wel. Hij kan ons redden als u ons daarin gooit. Maar zelfs als hij dat niet doet, dan nog zullen wij onze knieën niet buigen. Dan heeft God een andere weg. Dat is geloof. En ze hebben niet van tevoren gekregen een woordje van, ik ga dat en dat doen. En ze werden erin geworpen. Maar de Heer was met hen. Zo erg zelfs dat ze geen eens brandlucht hadden. Dus vertrouwen dat God altijd met je is. En daar mag je best bevestiging en nog eens een keer wat over vragen. Dan komt het volgende stapje. Hier moet nog een stukje tekst bij, dacht ik. Het laatste, dat zal ik voorlezen. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, kwam het water tot stilstand. Heel ver, of heel in de verte, bij de stad Adam, die vlakbij Saratan ligt. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. En de priesters van de ark, of de priesters met de ark, bleven midden in de rivier of midden in de bedding van de Jordaan staan, terwijl het hele volk er voorbij trok tot de laatste man. Wat betekent dat? Ik heb een plaatje gemaakt. Het volk Israël dat zat ongeveer hier. En hier ligt Jericho. Dus die zijn opgetrokken, hebben daar 3 dagen gezeten en hier gingen ze ergens de Jordaan door. Het water stopte bij Adam. Adam is dat rode stipje daarboven in de Golanhoogte. Onder dat woordje nemen. Dat is een kilometertje of 40, 50 verderop, als het geen 60 kilometer is. Dus kan je voorstellen dat die priesters stappen hun voet in het water met die ark. En dan 60 kilometer verderop gebeurt er een wonder. En daar stopt het water. Hoe lang hebben die gasten moeten wachten? Dat was geen wonder. Ze zagen langs maar zeker het water zakken. En toen het droog was, kon iedereen oversteken. Wat betekent dat nou? In de test of in het wandelen met God komen je al deze stappen tegen. Je bent gewoon op weg en je hebt tijden van rust waarin God tot je spreekt. Je kijkt naar wat God doet en je neemt daar wat afstand van, zodat je zelf kan zeggen van, hé, dat is echt wat God wil. Dus ze gaan met overleg gepaard. Je bereidt je voor door de goede stappen te nemen en jezelf ook goed voor te bereiden. Dan is er altijd wat nieuws wat je moet doen, wat je onzekerheid naar boven brengt die je bij God brengt. En dan is daar de test, dat wachten op God. Een van de meest moeilijke dingen die er is. Wij willen heel graag dat God het nu doet of niet doet. Maar soms moet je wachten. Ellendig lang wachten. En dan doet God het ineens. Dus wachten op God is een deugd. Iets wat je mag leren. En dan als het droog is, mag je oversteken. Als licht op groen staat, dan doe je dat. Hoe graag zouden wij soms niet willen dat God een wonder deed dat je direct diezelfde dag kan oversteken. En hoe moeilijk is het te wachten tot het lichtje op groen staat. Als je gelooft dat dat niet moeilijk is, ga maar met mij mee naar de lijnbaan en ik laat het je zien. De meeste mensen wachten niet. Steek over. Het valt me op dat als de tram eraan komt, dat ze een stukje voorzichtiger zijn. Dus misschien wel Gods grootheid, wat meer in ons leven een plek krijgen, dan wacht je wel. Dus wacht op God en doe je stappen wanneer het licht op groen staat, wanneer je zeker weet van God heeft in alles voorzien. En dat heet leven uit geloof. Leven uit geloof is niet altijd van wonder naar wonder. Fijn als ze gebeuren. Mijn ervaring is, meestal leert God ons deze les. En dat heeft alles te maken met het feit dat God ons verantwoording wil leren. Want als je alleen maar met wonderen leeft, zoals het manna, word je niet volwassen. Je blijft een kind dat maar roept, God wilt u dit, God wilt u dat, wilt u hierin voorzien, wilt u daarin voorzien, wilt u me helpen met dit, wilt u me helpen met dat. Je blijft een kindje. Maar als jij vandaag zegt, ik wil volwassen worden, dan zijn dit de uitdagingen die voor je liggen. En ik wil je van harte daartoe uitnodigen. Ik wil afsluiten. En ik wil met het afsluiten ook wel naar gebed toe gaan. Je toekomst in bezit nemen betekent visie hebben op wat er in de toekomst voor je ligt. En gaan waarin God je wijst. Je toekomst in bezit nemen betekent ook onder indruk worden van Gods grootheid. En je toekomst in bezit nemen betekent ook jouw verantwoording aannemen en volwassen worden. En mijn vraag is of je een momentje gewoon stil kan zijn. Stil voor wie God is. En een paar vragen gewoon eens naar jezelf toe te werpen. Mijn vraag is, waar sta jij nu? Waar sta jij nu op de weg van kind zijn en volwassen worden? Wil je ten diepste God nog als een Sinterklaas of wil je echt een vader als God hebben die met je wandelt? Kan je daar eerlijk met jezelf over nadenken? Waar sta je? Kan je luisteren naar God? Want als je samen met hem wil wandelen, in zijn koninkrijk van dienst wil zijn, samen met hem het leven opbouwen ten goede van hem, dan zal je tijden moeten hebben dat je met hem overlegt. Of dat je tot rust komt. Of misschien zijn er wel gebieden waar je wel zou willen luisteren, maar wat zo moeilijk ligt. En waar je God eigenlijk niet in vertrouwt. Waar je onzekerheid naar boven komt. Kan je daar met de Heer over praten? Zou die je afwijzen? Of zijn er misschien wel gebieden in je leven waar jij stappen in geloof hebt genomen, maar waar je meer op Indiana Jones leek dan op Jozua? Gewoon stomme dingen gedaan. Een afgrond gezien en denken dat God je wel helpt. Terwijl je weet, dat moet je niet doen. En nu zit je met de gevolgen. En dus zal God je wel afwijzen en je niet helpen. Maar dat laatste is niet waar. Ook al heb je grote fouten gemaakt, God is er om jou te helpen. En hij wil je graag eruit helpen, maar vaak met lessen. Kunnen we daar maar een beetje stil over zijn? Dan wil ik het volgende aan jullie vragen. Als we stil geweest zijn, dan zal ik afsluiten met gebed. Maar dan lijkt het me heel goed om met elkaar te bidden. Vader, als we zo bij elkaar zijn, dan willen we allemaal volwassen mensen worden. Tegelijkertijd zijn we ook kinderen bij u. En we willen zo graag, Vader, meewerken in dat koninkrijk van u. De onderneming vader en zonen, vader en dochters. Heer, en ik denk dat dat voor iedereen geldt. We willen allemaal graag uw wil doen. En niks liever dat dan mijn wil ook uw wil is. En dat ik daar plezier in mag hebben. En dus beseffen we weer dat we verantwoording op onze schouders hebben voor onze eigen toekomst. De keuze moeten maken en in geloof met u mogen optrekken. Help ons, Heer, om daar voor elkaar een hand en een voet te zijn. Elkaar te stimuleren. En help ons, Heer, om te groeien in vertrouwen in die almachtig grote God die zomaar met ons optrekt. En wil u danken dat u ons nooit in de steek laat. Wat een geweldig vooruitzicht. Amen.